gemeente hier in de kerk en thuis. Allereerst namens uw kerkenraad zijn er de volgende afkondigingen. Dat betreft de komende diensten. Woensdag, dankdag, 6 november. 'S morgens om 10 uur uw eigen predikant, dominee M. van Dalen. En 's avonds om 7:30 ook dominee van Dalen. En zondag de 10e november om 9:30 dominee M. Aangeenbrug uit Apeldoorn. En 's avonds om 7:30 weer uw eigen predikant. De collecten in de dienst van vanavond, die zijn te houden, een tweetal. U weet zelf al het beste wanneer, denk ik. De eerste voor het restauratiefonds en de tweede voor de kerk. En samen ook met de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang van harte aanbevolen. Dan vanavond na deze dienst zingen we nog een aantal liederen tot Gods eer. Van harte uitgenodigd, jong en oud, om daar nog even voor te blijven. En achter in de kerk op de tafel liggen de enveloppen met inhoud voor de kerstactie van Stichting Vriendenstiemen. Tot zover deze afkondiging in gemeente. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanavond over dat eeuwig blijvend woord van God, gemeente. Het woord van God sluit daar ook vrijwel mee af met vanuit Openbaring 22 vers 18 en vers 19 waar de apostel schrijft: want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad en van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Zetten we deze avonddienst voort, gemeente, nu met het zingen van Psalm 33, daarvan het tweede vers, roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Psalm 33, het tweede vers. Instemmend met de geloofsbelijdenis zingen we het zevende vers uit de avondzang. Vers 7 uit de avondzang en dat instemmend met de geloofsbelijdenis. Belijden we vanavond ook ons algemeen ongetwijfeld waar christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En laat dan ieder van u nu met mij in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dag is hij weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere God nu om zijn Heilige Geest. Heere in de hemel, heb dank, Heere, dat daar uw woord weer gereed ligt. Want we weten vanuit datzelfde woord het zelfgetuigenis. Al de schrift, heel die Bijbel, is door uw geest ingegeven, ingeblazen en is nuttig tot onderwijzing enzovoort. Wat zouden we zonder dat woord moeten beginnen, Heer? Wat had een dienaar van het woord te zeggen, als niet uw eigen woord ons ter beschikking was gesteld? En juist ook in de reformatie is dat toch een punt dat centraal de aandacht vraagt. Dat uw woord weer zo alle eer heeft gekregen dat het toekomt. En kom dan ook vanavond daarin mee, Heere, in een krachtige bediening van uw Heilige Geest. Want uw geest heeft dat woord ingeblazen. Maar diezelfde geest is nodig om ons hart te openen voor uw woord. Maak ons dan vanavond, Heere, ook uw wegen door uw woord en geest bekend. En dat in deze eredienst, Heere, dat uw lof en uw eer mogen reizen. Sterk daartoe onze organist. We bidden u ook voor de arbeid van de koster, de broeders van de kerkenraad, en alle taken die er te doen zijn in deze eredienst. Heel de gemeente, Heere, hier, en ook denkend aan hen die nu of later, thuis of waar dan ook, deze dienst meebeleven. En schenk, Heere, ook uw dienaar alles wat hij nodig heeft. Om uw mond, uw stem te zijn. Geef helderheid van gedachten. Geef open harten, Heere. Zo hebben we u heel veel te vragen. En schenk het ons, Heere, omwille van dat vlees geworden woord, uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, die toch in het gewaad van uw woord tot ons wil komen. Wat is het een wonder van uw genade, Heere, dat dat woord weer sinds de reformatie er mag zijn, onder stof vandaan gehaald, zoals zo dikwijls ook gezegd wordt. Heere, wat is er veel bijgemaakt soms? Wat is er ook vaak veel van afgedaan? Zeker ook in onze dagen, maar we zien het niets nieuws onder de zon, als vanavond een gedeelte van dat woord geopend wordt. Heere, kom er dan in mee door uw Heilige Geest, dat wij uw woord niet achterloos terzijde leggen, dat het niet één oor in en het andere oor uit zal gaan, maar dat we het horen zoals het ook werkelijk is, uw woord, heilig en onfeilbaar. Heere, regeer ons dan door uw geest en door uw woord. En maak alles wel. Gedenk zo de ouderen, de jongeren, kinderen ook vanavond in de kerk. Maak het tot een heerlijke, een onvergetelijke dienst. En maak het ons maar niet gemakkelijk, Heere, daar vragen we niet om. Maar laat het een zegenrijke dienst mogen zijn. Met eeuwigheidsvruchten. Dat tot eer van uw nimmer volprezen naam. Amen. De schriftgelezing, gemeente, is vanavond uit de profetieën van Jeremia, hoofdstuk 36. Dat is een lang hoofdstuk, daarom is het een tweetal gedeelten daaruit dat onze aandacht vraagt. Allereerst Jeremia 36, de eerste 8 verzen. Het gebeurde in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, dat dit woord van de Heere tot Jeremia kwam. Neem u een boekrol en schrijf daarop alle woorden die ik tot u gesproken heb over Israël, over Juda en over alle volken vanaf de dag dat ik tot u gesproken heb, vanaf de dagen van Josia tot op deze dag. Misschien zullen die van het huis van Israël luisteren naar al het onheil dat ik hun denk aan te doen, zodat ze zich bekeren, ieder van zijn slechte weg, en ik hun ongerechtigheid en hun zonden zal vergeven. Toen riep Jeremia Baruch, de zoon van Neria, en Baruch schreef uit de mond van Jeremia al de woorden van de Heere die hij tot hem gesproken had, op die boekrol. En Jeremia gebood Baruch: ik word tegengehouden, ik kan niet in het huis van de Heere komen, daarom moet u zelf gaan en uit de rol voorlezen waarop u uit mijn mond de woorden van de Heere hebt opgeschreven, ten aanhoren van het volk in het huis van de Heere op de vastendag. U moet ze ook voorlezen ten aanhoren van alle Judeërs die uit hun steden komen. Misschien zal hun smeekbeden terechtkomen voor het aangezicht van de Heere, en zullen zij zich bekeren, ieder van zijn slechte weg, want groot is de toorn en de grimmigheid die de Heere tegen dit volk heeft uitgesproken. En Baruch, de zoon van Neria, deed overeenkomstig alles wat de profeet Jeremia hem geboden had, door uit de boekrol de woorden van de Heere voor te lezen in het huis van de Heere. Vervolgens vanaf vers 20. Dan gaat dat woord, dat gaat van mond tot mond, van oor tot oor, dat komt ook bij de koning. Vanaf vers 20. Ze gingen naar de koning in de voorhof van het koninklijk paleis, maar die boekrol legden ze weg in de kamer van de schrijver Elisama. Toen maakten ze al deze woorden bekend ten aanhoren van de koning. Daarop stuurde de koning Jehudi om die rol te halen. Hij haalde die uit de kamer van de schrijver Elisama. Toen las Jehudi eruit voor ten aanhoren van de koning en ten aanhoren van al de vorsten die rondom de koning stonden, terwijl de koning in het winterpaleis zat, het was de negende maand, met voor hem een brandend kolenbekken. En gebeurde het, zodra Jehudi 3 of 4 kolommen had voorgelezen, dat de koning ze met een schrijversmes afsneed en in het vuur wierp dat in het kolenbekken was, totdat heel de rol verteerd was in het vuur dat in het kolenbekken was. Ze schrokken niet en ze scheurden hun kleding niet, de koning evenmin als al zijn dienaren die al deze woorden gehoord hadden. Toch hadden Elnathan, Delaia en Gemaria bij de koning op aangedrongen die rol niet te verbranden, maar hij heeft naar hen niet geluisterd. Verder gaf de koning Jeramiel, de zoon van de koning, Seraja, de zoon van Asriel en Selemia, de zoon van Abdeel, bevel om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia gevangen te nemen, maar de Heere hield hen verborgen. Toen kwam het woord van de Heere tot Jeremia, nadat de koning de rol met de woorden die uit de mond van Jeremia kwamen, die Baruch had opgeschreven, had verbrand. Neem u weer een andere rol en schrijf daarop al de vorige woorden die op die vorige boekrol stonden, die Jojakim, de koning van Juda, verbrand heeft. En zeg tegen Jojakim, de koning van Juda, zo zegt de Heere, u hebt deze rol verbrand en gezegd, waarom hebt u daarop geschreven, de koning van Babel zal beslist komen en zal dit land te gronden richten en hij zal mensen en dieren eruit wegdoen? Daarom zo zegt de Heere over Jojakim, de koning van Juda, hij zal niemand hebben die op de troon van David zit. En zijn dode lichaam zal weggeworpen liggen overdag in de hitte en 's nachts in de kou. Ik zal hem, zijn nageslacht en zijn dienaren straffen om hun ongerechtigheid. En ik zal over hen, over de inwoners van Jeruzalem en over de mannen van Juda, al het onheil brengen dat ik tot hen gesproken heb, maar ze hebben niet geluisterd. Toen nam Jeremia een andere boekrol en gaf die aan de schrijver Baruch, de zoon van Neria. En deze schreef daarop uit de mond van Jeremia al de woorden van de boekrol die Jojakim, de koning van Juda, in het vuur had verbrand. Nog vele andere woorden, nog vele woorden als deze werden eraan toegevoegd. Tot zover de lezing van het woord van God, gemeente. Dan als inleiding op de prediking zingen we over dat woord vanuit Psalm 119. Het is je misschien wel eens opgevallen, Psalm 119 gaat vrijwel elk vers over het woord van God. De belofte, de inzettingen, de rechten. En het woord, Psalm 119, vers 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet. En het 65ste vers, hoe wonderbaar is uw getuigenis, daarom zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. Wat er verder volgt, Psalm 119, vers 53 en 65. Thank you. Isaïe 60 en daarvan het 8e vers. Eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord dat ze Heere zijn, de sterkte en kracht en wat daar verder volgt. Psalm 62, het 8e vers als ons antwoord. Amen, instemmend met de prediking van het woord van God. Je hoort in onze dagen nog wel eens over Koranverbrandingen. Wat fanatieke lieden die dan de Koran, dat heeft allemaal niks van en zo, en dan wordt die verbrand. Ja, wat met de Koran kan gebeuren, dat is één ding, maar voor je het weet gebeurt het ook met de Bijbel. Het woord van God, ik bedoel, ze hebben de boeken van Luther, en die werden door de Inquisitie ook op de brandstapel gegooid. Voor je het weet is de Bijbel hetzelfde lot beschoren. We zien dat vanavond ook in het gedeelte dat we zojuist gelezen hebben. Dan is u voelt wel eens nog wat in het licht van de reformatieherdenking. Is de bediening van de verzoening vanavond uit een dubbel tekst, namelijk Jeremia 36 vers 23. Gebeurde het, zodra Jehudi 3 of 4 kolommen had voorgelezen, dat de koning ze met een schrijversmes afsneed en in het vuur wierp dat in het kolenbekken was, totdat heel de boekrol verteerd was in het vuur dat in het kolenbekken was. En vervolgens ook nog vers 32. Toen nam Jeremia een andere boekrol en gaf die aan de schrijver Baruch, de zoon van Neria. En deze schreef daarop uit de mond van Jeremia al de woorden van de boekrol die Jojakim, de koning van Juda, in het vuur had verbrand. En nog vele woorden als deze werden eraan toegevoegd. Boven de preek heb ik staan, gemeente, over die schrift, schriftgezag en schriftkritiek. Schriftgezag en schriftkritiek. We gaan in gedachten vanavond zo ongeveer 2600 jaar terug in de tijd. Toen leefde en profeteerde Jeremia daar in Juda, ongeveer 600 voor Christus. Jeremia, die priesterzoon uit Anatoot. Jaren geleden heeft hij nog de reformatie van koning Josia meegemaakt. Maar dat bleek later toch maar voor een groot deel uitwendig te zijn gebleven. Want het volk ging uiteindelijk toch door op het pad der zonde. En dat heeft de taak van Jeremia er niet gemakkelijk op gemaakt. Toen hij tot profeet geroepen werd, toen zag hij er al bar tegenop. Als je dat in het eerste hoofdstuk van Jeremia wat naspoorte, omdat hij daar verwoord dat hij er tegenop heeft gezien, in 1 vanaf vers 5, ik vat het maar wat samen. En daar komt het woord van de Heere tot hem dat hij vanaf de moederschoot al gekend is en apart gezet. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. En toen zei ik, zegt Jeremia, ach Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen hem, zeg niet, ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd, want ik ben met u om u te redden. En dan raakt de Heere, en die steekt zijn hand uit en raakt zijn mond aan. Een beetje vergelijkbaar met Jesaja, daar is een engel, hè, die raakt met een vurige kool de lippen aan ter reiniging. Maar hier steekt de Heere zelf zijn hand uit en raakt de mond van Jeremia aan. En dan zegt de Heere, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen, maar ook om te bouwen en te planten. Zo is de profeet Jeremia begonnen aan zijn ambtelijke loopbaan. 40 jaar lang is hij in die dienst geweest. En hij heeft getrouw de volkszonden aangewezen. Maar ook vorsten en koningen spaarde hij niet. Vanwege hun ontrouw tegenover de Heere. Het nahoereren van de andere goden, de afgoden, het schenden van de Sabbat. En vele andere zonden van vorst en volk heeft hij aangewezen en blootgelegd. En dat ze volharden in het kwaad. En ook het schenden van afspraken tussen de koningen die gemaakt waren tussen de koning en buurvolken. En vele andere zonden van vorst en volk. Maar de heilsprofetie, die heeft bepaald niet ontbroken in zijn prediking. Jeremia schrijft net zo goed als de evangelist Johannes over, ja, over slechte herders, ook maar over de goede herder. Getrouwe herders. En over Gods liefde. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Zo klinkt het in Jeremia 31. En ik zal u tot een God zijn. En u zult mij tot een volk zijn. En wie kent niet die machtige belijdenis uit Jeremia 23? Juist ook bij gelegenheid van de reformatie zou je daarover kunnen preken. De Heere onze gerechtigheid. Dat is ook in de boodschap van Jeremia, de heilsprofetie. Maar dat alles verhinderde hem niet om ook menigmaal het oordeel aan te zeggen over verharden, over de koning en zijn volk. Er zullen ballingschap en dood en verderf komen als oordeel van God. En dat is bij Jeremia bepaald niet zo van haha, lekker. Nee, dat is echt niet langs hem heen gegaan. Dat heeft zijn tranen gekost. Later, als het oordeel inderdaad komt, onafwendbaar, dan zal Jeremia ook de klaagliederen immers aanheffen over de verwoesting van Jeruzalem. En wat heeft hij ook gebeden tot de Heere, dat het oordeel nog zou mogen worden afgewend. De profeet die was in liefde één met zijn volk. Hij stelde zich niet daarboven. En duidelijk is zijn boodschap, en dat wordt intussen wel duidelijk, dat de boodschap van Jeremia velen bepaald niet aanstond. Hij is er zelfs ook voor gevangen genomen en in een put geworpen. En daarmee is de sfeer van dit hoofdstuk toch wel getekend. Jeremia kan zijn woord, wat zeg ik, het woord van God, zijn zender, het profetisch woord dat zeer vast is, kan hij eigenlijk niet echt kwijt. En hoe dat gaat hier in Jeremia 36, wel, we hebben het gelezen. Daar wordt Baruch ingeschakeld, Baruch de schrijver, als een soort persoonlijke secretaris van de profeet. En die schrijft zoals ze toen gebruikelijk doen op een rol, een boekrol, een perkamenten boekrol met handsvaten links en rechts vaak. En dan kon je dat zo van de ene naar de andere kant kon je dat op en afrollen en lezen. Dat is trouwens een mooi voorbeeld van hoe dat de schrift tot stand is gekomen. Mondeling is daar het profetisch woord. Heilige mannen van God door de Heilige Geest gedreven hebben die woorden gesproken. Maar de Heilige Geest heeft er ook getrouw voor gezorgd dat dat woord op schrift is gesteld, zwart op wit. Heel nauwkeurig. De Heere zal immers wakker zijn. Hij zal waken over zijn woord, mondeling en schriftelijk. En zo is het woord des Heeren zwart op wit komen te staan, met onuitwisbaar schrift. Dat blijkt ook vanavond heel bijzonder. En dat woord, dat wordt niet in een oudheidkundig museum opgeborgen, om bij bijzondere gelegenheden misschien nog eens uit de vitrine, achter het glas vandaan te worden gehaald, waar het in een bijzondere expositie staat, zo heel mooi. Ja, zoals het woord soms ook bij mensen thuis als een pronkstuk op de schoorsteenmantel of op de kast staat. Maar dat woord dat dient gebruikt te worden. Dient te worden gelezen en gehoord. Dagelijks. In je persoonlijke bijbelstudie, je stille tijd. En niet te vergeten vooral, dat woord dat gaat open in de samenkomst van het verbondsvolk in de gemeente. Om te worden gelezen, uitgelegd en toegepast. En dan mag hoop inderdaad dat het gehoorzaam ook zal worden gehoord. Immers zoals hier in Jeremia 36, daar staat het oordeel voor de deur. De vijand die staat al zo goed als voor de poort. Hij komt eraan. Maar nogmaals, Jeremia heeft gebeden dat het oordeel zal worden afgewend. En ook in die oordeelsaanzegging is toch ook weer de belofte nog verpakt. Dat als het volk het zal horen en gehoorzamen. En als ze zich zullen bekeren van al die zonden. Dat er dan verlossing zal zijn. Dat het oordeel zal worden afgewend. Dat is Gods genade. Hij is immers barmhartig, mild, geduldig. Een groot van goede tierenheid en goed en graag vergevend het kwade. Calvijn, de reformator, die heeft het ook gezegd dat dat in de prediking, in de oordeelsprediking, altijd toch ook die belofte van verlossing, van genade erbij hoort. Waarom? Omdat er anders geen moed zal zijn om zich te bekeren. Maar als een aanlokking, dat daar vergeving altijd bij de Heer is geweest, hoe zwaar, hoe lang we ook zijn wet hebben geschonden. Ja, dat er dan een aansporing is om nog in tijdje te bekeren van de zonde. Ja, en dan komen we in hoofdstuk 36, daar komen we bij dat 8e vers. En we hebben dat gelezen. Dan voortbarig dat uit. Barig, de zoon van Neria, deed overeenkomstig alles wat de profeet hem geboden had, door uit die boekrol de woorden van de Heere voor te lezen in het huis van de Heere. Nota bene, de woorden van de Heere. Zelf uit zijn mond gehoord door de profeet en zwart op wit gesteld. En dat is een soort leesdienst. Dat kan ook gebeuren als de predikant verhinderd is, door ziekte of zit vast in de file of wat dan ook. Ja, dan wordt er een leesdienst gehouden, zoals in sommige kerkgemeenschappen bijna wekelijks gebeurt in ons land. Een leesdienst, want dominee Jeremia, om zo te zeggen, die was verhinderd. Waardoor weten we niet, was die onrein of was dat vanwege de tegenstand en de vijandschap? In ieder geval niet Jeremia, maar de schrijver Baruch beklimt de kansel, om zo te zeggen. En dan klinkt daar dat woord van de Heere. En in de volgende verzen gaat dat van mond tot mond. Het gerucht, dat bereikt steeds meer mensen. Wij zouden zeggen in onze dagen burgemeester en wethouders, de raadsleden. En de vorsten, dat zijn zoveel als die ministers. En uiteindelijk komt het nieuws ook de koning ter oren. Koning Joachim. Een soort zetbaas. Door de farao op de troon geholpen. De farao van Egypte. Tegen de wil van het volk in. Ja, en die Joachim was niet zo'n beste. Integendeel. Was een goddeloze koning. En dan nota bene een zoon van de godvruchtige koning Josia, die van die reformatie aan het begin van de preek, die Jeremia nog had meegemaakt. Van die godvrezende koning Josia is Joachim een bloedeigen zoon. En hij deed wat kwaad, wat slecht was in de ogen van de Heere. Uitbuiting van het volk, allerlei goddeloosheden en spitste zich eigenlijk helemaal toe dat hij op een gegeven moment om hulp ging vragen in Egypte. Hulp tegen de bezetting van de Babyloniërs. Maar voor God was er geen taak weggelegd bij koning Jojakim. Ja, en dan is het oordeel over hem niet mals. Het oordeel van Jeremia dat hem dreigt. Want dan lezen we in 22, vers 18 en 19, dan lezen we het volgende. Daarom, zo zegt de Heer over Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda. Ze zullen over hem geen rouw bedrijven. Zo van, ach mijn broeder of ach mijn zuster. Ze zullen over hem geen rouw bedrijven, ach Heer of ach majesteit. Met een ezelsbegrafenis zal hij begraven worden. Men zal hem wegslepen en wegwerpen, ver weg van de poorten van Jeruzalem. Een ezelsbegrafenis, dat wat bepaalt niet de laatste eer aan iemand bewijzen, dat voelt u wel. Als een hond zal die worden weggedaan. Dat is het oordeel dat over hem klinkt. En dat is dus wat in die boekrol waar het in dit hoofdstuk over gaat staat. En dat wordt nou allemaal voor zijn oren voorgelezen, voor zijn eigen oren. In vers 21 van Jeremia 36, ons hoofdstuk. Daarop stuurde de koning Jehudi om die rol te halen. Hij had alleen nog maar van horen zeggen. Jehudi moet die rol halen uit de kamer van de schrijver Elisama, uit een soort bibliotheek waar het tijdelijk was opgeborgen tussen andere boekrollen. En toen las Jehudi eruit voor ten aanhoren van de koning en ten aanhoren van al de vorsten die rondom de koning stonden. Het gebeurde zodra Jehudi drie of vier kolommen van die boekrol, die werd afgerold tijdens het voorlezen, drie of vier kolommen had gelezen, dat de koning ze met een schrijversmes, zo'n pennenmesje, afsneed en in het vuur wierp dat in het kolenbekken was, totdat heel die boekrol verteerd was in het vuur dat in het kolenbekken was. Kolenbekken, het was al wat fris aan het worden, net zoals nou in de dagen nu. Ik reed straks weg, was al 7 graden zodra je in de polder kwam, dichte mist en zo. Nou ja, het is daar wat meer in het zuiden, in het oosten natuurlijk, maar toch begon al wat killer te worden. Dus er was een kolenbekken, was er daar neergezet, een soort open haard. En daarin was dan vuur ter verwarming. Nou, daarin snijdt, als de koning een stuk heeft afgesneden van die boekrol van de profetieën van Jeremia, dan gooit hij dat in die open haard, in het vuur. Weg ermee. Dat is nou schriftkritiek. Schriftkritiek. Een bekend, zeg maar gerust, een berucht begrip vanuit de theologische wetenschap. De universiteiten krijg je er volop mee te maken, de meeste universiteiten, in meerdere of in mindere mate. Eeuwenlang werd de Bijbel aanvaard als het onfeilbaar woord van God. Maar toen kwam de verlichting. Het verstand, de menselijke reden, ging de boventoon voeren. En men begon vraagtekens te zetten bij de Bijbel. En nou weet ik ook heus wel dat het allemaal niet zo simpel en zo zwart-wit ligt, dat je alles maar op één hoop kunt gooien, alle vragen die er in de Bijbelwetenschap vanuit de verschillende disciplines gesteld worden, en dat je dat allemaal als schriftkritiek kunt afdoen en als onzin en dat je het allemaal aan de kant kunt bezemen. Ook de kerkvaders, uit onze traditie, en ook de reformatoren, die kenden ten dele en profeteerden ten dele in hun uitleg. En er is later heus wel zoiets gekomen als voortschrijdend inzicht in de loop der eeuwen. Opgraving hebben sommige dingen toch wel nog duidelijker gemaakt en soms in een wat ander licht gesteld. En de taalwetenschap kende ontwikkelingen. En was het ook niet de belofte van de Heer Jezus dat de Geest in alle waarheid zou leiden. Sommige dingen konden ze nu nog niet verdragen, maar de Heilige Geest, als die gekomen zou zijn, dat is de belofte aan de kerk, die zou in al de waarheid leiden. Ik noem maar twee voorbeelden. In de reformatie, met alle respect, en ik weet wel, ze hadden ook andere dingen aan hun hoofd toen, maar wat vind je daar bijvoorbeeld over zending? En was er toch ook niet zoiets als een blinde vlek voor Israël? En dat God zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt had. Luther, bij alle prachtige dingen die hij heeft gedaan, die heeft over de Joden, heeft natuurlijk verschrikkelijke dingen gezegd. Omdat ze de Messias niet aanvaarden enzovoort. Dus in die zin zijn ze niet onfeilbaar en volmaakt. En de dingen werden toch ook soms gesproken in de taal van die tijd. Bijvoorbeeld, wij geloven toch niet meer dat de zon rond de aarde draait. Dat is andersom. De aarde draait rond de zon met andere planeten en een oneindig veel groter lichtjaren enzovoort. Pas kort geleden las ik nog de uitleg van dominee G. Boer, Gijs Boer, ruim een halve eeuw terug. Over Genesis 1, die scheppingsdagen, prachtig wat die daarin verwoord zeggen. Dat is het woord van God en dat hebben wij te geloven. Door het geloof verstaan wij dat de dingen uit niets geschapen zijn enzovoort. Hij zegt maar, de taal van de wetenschap is natuurlijk een hele andere. Dan moet je niet tegen elkaar uit gaan spelen. En dan zegt hij ook letterlijk, G. Boer, hoe kort of hoe lang die zeven scheppingsdagen, die zes scheppingsdagen ook hebben geduurd. De Bijbel is geen geologisch handboek, dus wees voorzichtig om de dingen daaruit te duiden. De Bijbel is vooral bedoeld om tot geloof te brengen en tot eer van God. Maar intussen, dit voorzichtig gezegd hebbend, ik ben niet zo deskundig op dat terrein van geologie en astronomie en sterrenkunde enzovoort. Dit gezegd hebbend, intussen is het wel zo geworden dat de moderne mens, die buigt zich niet meer voor en onder het woord, maar die buigt zich over het woord van God. Kritisch. Niet zomaar gelovend dat dat nou de enige waarheid is. En dan is dat schriftgezag. Schriftkritiek en schriftgezag en schriftkritiek. Dan is het schriftgezag, omdat de Bijbel het onfeilbaar woord van God is. Dat is direct in het geding. En wie geen vreemdeling is in kerkelijk Nederland, en er zijn maar genoeg dingen, publicaties over in allerlei bladen, wie weet dat vele knappe koppen bij grote stukken uit de Bijbel hun vraagtekens hebben gezet. En velen zijn zo ver gekomen, helaas, dat ze niet meer heel de Bijbel zien als het woord van God. Als een gewoon menselijk boek. Wat spirituele gedachten, heel mooi. David, over de Heer is mijn herder en zo. David wist natuurlijk veel van het herdersvak. Dat hij zelf ook beoefend achter de schapen enzovoort. Daar heeft hij prachtige dingen over geschreven. Heel spiritueel, heel mooi en hoogstaand. Maar zo bijvoorbeeld het psalmboek, dat wordt dan gezien als een bundel mooie, vrome liederen. En de Bijbel ook, een bundel prachtige verhalen. Maar het gaat natuurlijk niet om heel de Bijbel dan, maar dan gaat het erom, om de pit. En wat dan de bast, de schil is, ja goed, dat is dan direct het probleem. Maar dan kom je al snel tot afwijkingen zo in de trant van Jezus Christus, de Zoon van God. Dat hebben ze in de tijd daarna, in de christelijke gemeente, hebben ze Jezus als een soort kroonprins opgehemeld en allerlei goddelijke eigenschappen op hem geplakt. Ja, en zo is hij de Zoon van God geworden, maar dat moet je natuurlijk niet al te letterlijk nemen. En Paulus, over man en vrouw en zo, dat is die tijd in die cultuur, daar kunnen we nu toch niks meer mee. En zo wordt het onfeilbaar woord van God wordt ingeruild voor menselijke opinie. En wat 50 jaar terug absoluut not done was, wordt tegenwoordig gepropageerd en gestimuleerd. En de enige zonde die nog overschijnt te blijven in onze dagen, dat is het discrimineren van andere meningen, die we toch met respect hebben te benaderen, enzovoort, enzovoort. Maar kom er niet aan, is de mening, zeker, ik had het over de moderne mens, maar zeker de postmoderne mens, hè, van ik vind en volgens mij en ik voel het zus en jij mag het wel anders voelen, maar laat mij in mijn waarde. Kom me niet aan met de Bijbel, het woord van God, want dat maak ik wel uit. Die schriftkritiek. Herkent u koning Jojakim met zijn scherpe mes? Die alles wegsnijdt wat hem niet aanstaat. En dan blijft er uiteindelijk niks van over. Het gaat allemaal in het kolenbekken, in het vuur. Deed me denken aan iets wat ik ooit eens las van een Engelse landlord. En die liet zich elke dag door zijn butler, liet hij zich een stukje voorlezen vanuit de Bijbel. En zo bij de open haard daar in Schotland, weet u wel, whisky erbij enzovoort. Elke dag een stukje voorlezen. Maar wat hem dan niet aanstond, kom eens hier, dat rukte hij dan uit die Bijbel en dat gooide hij in het vuur van die open haard. Die Engelse landlord, die Schot. Nou, eigenlijk in wezen precies hetzelfde wat koning Jojakim doet. En dan zijn er nog wel die protesteren en die proberen om die boekverbranding te verhinderen, hier in Jeremia. Maar Jojakim gaat door. Hop, weer een stuk eraf gesneden. Hop, weer een fragment van de Bijbel. Weg ermee. Heel dat irritante, lastige woord van Jeremia, dat moet eraan. Het mes erin, op de brandstapel en de profeet erbij, als dat even kan. Wat een verschil met de houding van zijn godvrezende, godvruchtige vader, koning Josia. Toen die hoorde dat het wetboek in de tempel teruggevonden was en dat aan hem werd voorgelezen, inhoudende geen andere goden dienen, geen hoererij, en de reinheid van de tafel des Heren, het paascha, de paasmaaltijd, die in ere moest worden hersteld. Toen werd hij diep in zijn hart geraakt, vader Josia. En hij heeft zich vernederd en zijn klederen gescheurd. En er volgde bekering, er volgde die reformatie waar het in het begin van de preek al even over ging van koning Josia. Maar hoe anders is dat dan bij zijn opvolger, zijn eigen zoon Jojakim. In vers 24, ze schrokken niet, ze scheurden hun klederen niet, de koning net zo min als zijn dienaren, die al deze woorden gehoord hadden. Vreselijk, hè, om zo om te gaan met het heilig woord van God. En dan moet ik nou even erbij vertellen, op een gegeven moment dan blijft er niets van over, hè? Althans zo wat de buitenkant betreft. En dat was zo bij die Engelse landlord. Op een gegeven moment toen moest die butler weer een stukje voorlezen en bleef stil. Nou, ja maar, my lord, er is niets meer over. Er was niets meer, niets wat de kritiek van u kon doorstaan. En uiteindelijk is die hele Bijbel tot en met de laatste bladzijde toe is in het vuur verdwenen. En dat hangt ook hiermee samen, gemeente. Dat, kijk, er is samenhang in de Bijbel. Als je begint met de eerste bladzijde eruit te scheuren, en dan ja, een eindje verderop, dan gaat het over Jezus die op het water loopt. En nog weer een eindje verderop, dan gaat het over de opstanding van Gods Zoon uit de doden. Ja, dat hangt met elkaar in verband. Hè. Als je dan de ene bladzijde eruit scheurt, dan komt die andere ook los te liggen en die verdwijnt ook in het vuur. Uiteindelijk blijft er dan niets van over. He, maar, dit gezegd hebbende, Gods woord houdt stand in eeuwigheid, Luther liet, en zal geen duimbreed wijken. Dan kan papier, perkament, kan versneden en verbrand worden. Maar dat zien we ook in dit gedeelte, met name in dat tweede vers dat we hebben gelezen, het laatste vers van dit hoofdstuk. Daar herrijst dat woord van God als een feniks uit de as. En dan blijkt dat vuur vast te zijn, dat woord van God. Want precies dezelfde woorden die eerder hebben geklonken. En vele andere woorden, dergelijke woorden worden er nog aan toegevoegd. Niet dat er iets nieuws nog wordt aan toegevoegd. Dat mag niet. En maar datzelfde woord van God wordt opnieuw gesproken, geschreven en in een tweede boekrol zwart op wit vastgelegd. Niet stuk te krijgen, ondanks alle kritiek en mishandeling van dit woord. Dat was de spot ook in de Franse verlichting. Ik meen dat Voltaire was, die zegt, die Bijbel, daar hoor je over 50 jaar niks meer over. Nou ja, we zitten vanavond toch wel wat verder dan 50 jaar na Voltaire. Maar nog steeds ligt die Bijbel voor ons gereed en klinkt vanavond weer in onze oren. Hoe zou het ook anders kunnen, gemeente? Want wat uit de mond van de Heer is gegaan, dat heeft hij nog nimmer herroepen. En dat woord van God, dat gaat de wereld door. De Heer zal waken over zijn woord. En dat woord van God, dat is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Veel scherper dan dat scherpe mesje van Jojakim. Het is het zwaard van de geest. Het woord van God. En al de eeuwen door in Israël en onder de volken zijn er talloze geweest die door dit woord zichzelf hebben leren kennen. En de Heere God hebben mogen leren kennen. We weten wel vanuit de geloofsbelijdenissen, de Nederlandse geloofsbelijdenis. We kennen God door de natuur. Prachtig, zo'n zonnige stralende dag als vandaag. En in vakantie in de bergen en de polders enzovoort. En de rivieren en de zeeën, noem maar op. En als je verder denkt, hè, al die sterren en planeten enzovoort. We kennen God uit de natuur. Maar met name, nog veel duidelijker, laat hij zich kennen in de schriftuur. En dan denk ik nog weer even terug aan dominee Gijsboer. Prachtig wat hij daarover schrijft. Het is net als bij de opticien. Als je dan een nieuwe bril moet aangemeten krijgen, dan zet hij daar zo'n streepje op. Hè, een kruis voor de focus en zo. Hè. En zo moeten wij ook door de schrift, hè, de schriftuur naar de natuur kijken. Met een kruis op onze bril. En er zegt ook een rood gekleurde bril. Rood gekleurd door het bloed van het kruis. Daardoor moeten we naar de wereld kijken. Prachtig gedeelte. Kan het u aanbevelen. De uitleg van dominee Geboer over Genesis 1 en zo die scheppingsdagen. Ja, zo zijn er talloze geweest voor wie dit woord een licht op hun pad en een lamp voor hun voet is geweest. En de opening van uw Gods woorden, we hebben het gezongen, zal wis en zeker gelijk een licht het donker opdoen klaren. En ze geeft verstand aan slechte, aan eenvoudigen die het gemis van zulk een lichtglans een eeuwige nacht zou baren. Nog één ding schiet me te binnen nu van dominee Boer. Op de eerste dag schiep God het licht, weet je wel. Op de tweede dag de damkring ingericht. De derde dag schiep hij gras, kruid en bomen. En de vierde dag deed hij de hemel licht te komen. Ja, en hoe zit dat dan? De hemel licht op de vierde dag. En hoe zit het dan met dat de eerste dag schiep God het licht? Nou, zegt dominee Geboer, heb u wel eens van röntgen gehoord en die andere lichtvormen enzovoort die niet direct te zien zijn met het blote oog. Hij zegt, daarmee is niet precies verklaard, want het wonder laat zich niet verklaren. Maar het geeft toch iets aan dat we maar voorzichtig zijn met zo heel snel te zeggen van ja, op de vierde dag de hemel licht en hoe kan er dan op de eerste dag al licht zijn? Ultraviolet licht misschien. Noem maar iets. We hoeven Gods wonderen niet te verklaren, maar laten we er heel voorzichtig mee omgaan, Heer, gemeente, want hij is de almachtige schepper van hemel en van aarde. En meer nog, hij is ook de herschepper, de verlosser van een gevallen wereld. Ja, natuurlijk is het zo dat de zon draait niet rond de aarde, maar in Gods woord is de aarde wel het middelpunt. Want daar heeft hij ons mensen op geplaatst om geschapen en ook herschapen te worden. Op deze aarde heeft een kribbe gestaan en heeft een kruis gestaan. Ja, waar je zo Gods woord leest, gemeente, dan wordt het woord, dat wordt je dierbaar en kostbaar. Hoe lief heb ik uw wet, zo zingt Psalm 119. En uw woord kan mij, ofschoon ik alles missen en zoveel moet ontberen, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Op uw woord heb ik gehoopt. Uw woord is de waarheid. Uw waarheid zal bestaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, dat zal bestaan. Zo belijden wij dan met de kerk van alle tijden. En weet je wat je dan met dat woord gaat doen? Als je dat dierbaar, als je dat kostbaar is geworden, dan ga je dat woord bewaren in je hart. Net als moeder Maria, weet je wel. We gaan weer op weg naar kerst. Hè? En dan gebeuren al die dingen, de geboorte. Dan de zaligmaker, de herders die komen en die wijzen uit het oosten. En dan lees je in het kerstevangelie, moeder Maria, zij bewaarde al deze dingen in haar hart. En ook in later eeuwen. Je kent al die bekende namen, Augustinus, Luther en Calvin, Kolbrugge, Bishop Ryle, Watchman Nee, Tim Keller, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Als er ooit een boek is dat zichzelf bewezen heeft als onverwoestbaar, als vuurvast, zei ik al, dan is het toch wel de Bijbel, het woord van God. En als we dan opkomen voor het woord van God, prima. Maar we hoeven dat woord niet te beschermen. Spurgeon die heeft gezegd, dat woord dat heeft iets van een leeuw. Laat het maar los uit zijn kooi, dan zal het zichzelf wel bewijzen. Het is immers het woord, vol ontdekkende en vertroostende kracht, als het genademiddel bij uitstek dat de Heilige Geest wil gebruiken om tot geloof en bekering te leiden. Het is immers het woord waarin Christus, in dit gewaad, als de Christus der Schriften tot ons komt. De rol des boeks is met zijn naam vervuld. Daarom ook onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen, zegt de Heer Jezus. En u herinnert zich wellicht uw oude oma destijds. Of wie dan ook in het voorgeslacht. Iemand die u gekend hebt. Die destijds met dat woord bij het raam zat, dat er licht opviel. Of een lamp. Onder de schemerlamp of boven onder de tafel. Dat woord dat was voor hen gaan leven. Dat straalden ze ook uit. Dat reflecteerden ze. Dat gaven ze door. En iemand anders die mocht vertellen van hoe de Heer door middel van dat woord tot hem of haar heeft gesproken. En dat hij of zij dat woord niet meer kwijt kon raken. En er niet meer onderuit kon. Dat ontdekkende in de schuld. Dat vermanende, dat waarschuwende woord, maar ook dat troostwoord dat zo heeft aangesproken, dat bleef haken in je hart. Die preek, die verkondiging van dat woord, het leek alsof de dominee alles van je wist en dat hij alleen voor jou preekte. En dat sloeg in als een bom. Ja, en dan gebeurt het, gemeente. Dan zit de een onder een preek en het gaat de ene oor in en het andere oor uit en ik wou dat hij maar amen zei. Dan kon ik mijn eigen ding weer gaan doen. En het was er helemaal niks vanavond. En een ander die geeft aan, het gaf aan mijn hart. Al hetgeen Gods mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Gods heilrijk en troostrijk woord. Daar mag het ondervonden worden. Hij zond zijn krachtig woord en deed hen bij zich schuilen en bracht hen genezing voort. Ik hoop dat u dat jij dat persoonlijk mag kennen, wel eens ondervonden hebt en keer op keer. Dat dat woordje dierbaar is geworden, dat je dat aan je hart drukt, dat het zo kostbaar is geworden dat je het nooit meer missen kunt. Is dat zo bij u en bij jou? Door genade geworden. Ik ga op reis, op vakantie en ik neem mee. Ja, wat neem je allemaal mee? Je tandenborstel, je scheerapparaat en schone kleren. Maar toch voor alles neem je mee dat woord van God. Ja, en dat brengt me dan toch ook nog even bij de schriftkritiek nu. Want ja, dat is allemaal toen, 2600 jaar geleden. en de verlichting, hè, al die filosofen en zo, die eigenwijze, hooggeleerde lieden. Maar zou het nou in onze dagen onder ons ook voor kunnen komen? Niet alleen onder de proffen, maar ook onder ons. Nee, wij verbranden geen Bijbels. En we slaan geen predikers in de boeien om ze in de gevangenis te gooien. Nog niet. Maar om enkele voorbeelden te noemen. Hoe mensen soms heel hardnekkig kunnen leven bij hun eigen gedachten en gevoelens. Hun dromerijen. En dat dat voorop staat. Of op een gegeven moment ook dan, je hebt in een heleboel dorpen heb je een rommelmarkt. Vinden we altijd prachtig om daar rond te lopen. Met name bij die boekenkramen. Daar loop je zo te neuzen. Allerlei dingen kom je dan tegen. En dan heb je het wel eens dat je als predikant bij een jubileum. Dan heb je een mooi boek uitgedeeld van Rijl of zo, weet u wel. Of een Bijbel van opa en oma. En die vind je dan zomaar daartussen al die andere boeken. Nou, soms zou je denken, ze hebben het misschien al uitgelezen. Ze gunnen het nou ook een ander. Maar je hebt toch vaak meer de indruk van, nou ja, ik hoef dat niet. Doe maar naar de rommelmarkt. Dat boek over God. Het gemak waarmee dikwijls dit woord verwaarloosd wordt. Dat soms helemaal dicht blijft, een gesloten boek. En niet of nauwelijks uitgelezen. Of heel selectief. Dat ja, misschien de Bijbel zo in een vrome buis een keertje open laten vallen bij een of andere tekst. Of alleen maar die dingen eruit halen die ons aanstaan, die in onze kraam te pas komen. Een halve waarheid. Uit verband gerukt. Ja, en dat is nog erger dan een hele leugen. En de duivel die kent ook Bijbelteksten. Dat zie je bij de verzoeking van Jezus in de woestijn. En er staat toch geschreven, dan komt hij met Bijbelteksten. Halve waarheden. Uit verband gerukt. En zo doen ook wij onder ons soms. Hè, dat we wel graag horen over Gods liefde. Niet te moeilijk hoor, dominee. Over de liefde. Dat is mooi. Ja. Nou goed. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, volle evangelie, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. En niet in hem gelooft, dan ga je verloren. Nou, dat mag je natuurlijk niet zeggen. Psalm 23, de Heer is mijn herder, troostrijk enzovoort. Ja, maar dat laatste vers, ik zal in het huis des Heren blijven tot in lengte van dagen. Waarom komt u niet naar de kerk? Ik weet wel, alles kent tijd en wijze, maar dan denk je wel eens, hè, van waarom wel het een, maar niet het ander? Er wel heel veel over geloof, je moet geloven en zo, maar over wedergeboorte en bekering, dan blijft het vak stil. En als het gaat om de duidelijke geboden van God, en gij zult niet dit en u zult dat enzovoort. Maar dan wordt de waarschuwende stem in het geweten, wordt het zwijgen opgelegd. Wat is dan nog het verschil met koning Joachim met zijn scherpe mes en zijn open haard? Ja, maar wat ons niet aanstaat, dat snijden we eruit. En zoals ik al zei, dan blijft er uiteindelijk weinig of niets meer over. Sommigen snijden zelfs het hart uit het evangelie. In een godsdienst zonder Christus. Als daar de nodiging klinkt van komt allen tot mij. Ja, maar dat zal zomaar niet gaan hoor. En dan is eigenlijk dat ja maar, dat is eigenlijk het nee van het ongeloof. Laat ons bedenken gemeente, we mogen er niet toe doen, we mogen er ook niet aan afdoen. Niets erbij en niets eraf, hoorden we aan het begin van de dienst. Want wij hebben niet dat woord onder kritiek te stellen, maar dat woord van God stelt ons onder kritiek. En als dat dan gaat schuren, zeggen we dan tegenwoordig, hè, en dan moeten we dat woord niet gaan veranderen, dan moeten wij veranderen. Moeten wij ons bekeren. Maar dat woord van God, levend en krachtig, hè, dat laat zich niet mishandelen. Wees gewaarschuwd. Brand je vingers niet aan het heilig woord van God. Want we zitten dicht bij het vuur als christelijke gemeente. En dat je vingers branden eraan, bij wijze van spreken, dat heeft koning Jojakim ook moeten ondervinden. Hij kon dat woord wel wegsnijden en verbranden, maar het is gekomen. Het is met koning Jojakim slecht afgelopen. Het eindigde voor hem in de dood, met die ezelsbegrafenis. Jeremia, die mocht gespaard worden. En Baruch ook. In hoofdstuk 45 lezen we dat ze het leven hebben mogen behouden. Maar het volk heeft moeten ondervinden dat Gods woord waarheid werd. In zijn belofte is dat altijd zo. Al hetgeen hij ooit beloofd heeft zal bestaan, maar ook als het gaat om zijn dreigingen. Jeruzalem is in vuur en vlam gezet uiteindelijk. En het volk is weggedaan in de ballingschap. En wat een waarschuwing voor ons, gemeente. Wie de Heere probeert de mond te snoeren door dat woord te verminken en zijn dienaar het zwijgen op te leggen, die zal aan het eind geen troost overhouden. Dan zal de Heere eenmaal eeuwig zwijgen. Dat wilde je toch? En dan spreekt Gods woord ook over het eeuwige vuur. Maar waar is ook dat je op dit woord aan kunt. Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden. Wie op hem vertrouwt, op hem alleen. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Laten we geloof hechten aan zijn woord, gemeente. Hier en nu, in het heden der genade. Hem op zijn woord geloven. Dat was voor Abraham de reden dat het hem gerekend is tot gerechtigheid, weet u wel. Gerechtvaardigd uit het geloof alleen. Omdat hij de Heere niet tegensprak, maar geloofde op zijn woord. Op zijn woord kun je aan. Op dat woord kun je bouwen. En je kunt je eraan toevertrouwen. Omdat in dat woord Christus tot je komt, de Heere Jezus Christus. En aan hem mag je je overgeven. En laat je maar vallen. Wordt ook meenemen in uw midden ook gezegd, dat een opa dat tegen zijn kleinkind zei. Laat je maar vallen, kind. Vallen in die doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. Laat je maar vallen en dan ben je er. Dan ben je veilig in leven en in sterven. Een week geleden stond ik bij het sterfbed van een meisje van 16 jaar. Afgelopen vrijdag begraven. Ze kon niet langer leven, zwaar gehandicapt. Lichamelijk en verstandelijk timmer dus nou ook niet zo hoog, hoewel... Ja, een ontwikkeling van 2, misschien 5, 6 jaar op sommige dingen. Maar wat was ze in andere dingen? Grote mensen ver vooruit. Want dan kwam de dokter die kwam zeggen. Ja, dat gat in je buik, dat was de volgende complicatie bij alle andere dingen die ze al had. Een gat in je buik, daar kunnen we niks meer aan doen, Femke. Dan moet je over enkele dagen aan sterven. Ben je niet bang om te sterven? Nee, want God houdt mijn hand vast. En omdat God mij vasthoudt, heb ik niets te vrezen. Ik mag naar de Heer Jezus toe. Zo kinderlijk eenvoudig, 16 jaar. En eigenlijk in vele opzichten minder. De kleine, de eenvoudige. Maar maken we het vaak ingewikkeld. Zij mag nu thuis zijn. Ze hadden ze graag nog thuis gehad. Daar is in die zin niks meer van gekomen, maar... Ze is thuisgekomen in het vaderhuis waarin de Heer Jezus haar is voorgegaan. Zij leefde voor. En wat is er een getuigenis? Ik heb in de rouwdienst gezegd. Het kan wel eens zijn dat er vanuit zo'n eenvoudig meisje dat daar een veel meer getuigenis van uitgaat. En dat ze veel meer mensen heeft mogen raken dan een dominee zijn leven en heel zijn ambtelijke loopbaan lang. Ze mocht thuiskomen. En ze is tot talloze tot getuigenis geweest. Om bijna 10.000 maal is die rouwdienst, niet omdat ik erin voorging, maar vanwege haar, is die rouwdienst bekeken en beluisterd. En zo is die Bijbel vol van woorden van eeuwig leven. Zie dan toe, gemeente, dat u hem die spreekt niet verwerpt. Hoort, luister, gehoorzaam en uw ziel zal leven. Want wie in de Zoon gelooft, in de opstanding en het leven. Die heeft ook het eeuwige leven. Die zal leven ook al was zo iemand gestorven. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Amen. Laat ons antwoord op de prediking zijn met Psalm 62, vers 8, gemeente. Gebed dat de Heere Jezus onszelf leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, maar u weet, er mag straks ook nog doorgezongen worden na deze dienst. Ons slotlied, nu is Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. En wat daar verder volgt, vierde vers van Psalm 93. u dan heen in vrede, gemeente, met u dragende de zegen van de Heer onze God en we denken ook aan onze mensen thuis. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.